Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst is uit Psalm 101, vers 1 en 2. Daar staat: ik zal zingen van goedertierheid en recht. Voor u zal ik psalmen zingen, Heere. Ik zal verstandig handelen op de volmaakte weg. Wanneer zult u tot mij komen? Het thema van deze dienst is, na Pinksteren leven, Pinksteren is het genaderecht toegepast. Het genaderecht toegepast, of met Boas in de poort van Bethlehem. En we willen ook zingen om deze dienst te vervolgen uit Psalm 101, vers 1 en 2. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, en ook het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden van de vrome. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? 101, vers 1 en 2. Gemeente, we willen ook deze zondagavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En dat willen we doen met de woorden van het apostolicum. En ik wil u uitnodigen om in antwoord op onze geloofsbelijdenis te zingen Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 102. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, voordat we Gods heilige woord openen, willen we vragen om een zegen. Bid u mee, laten we bidden. Eeuwige God, onze Heere, onze trouwe Vader in de Heer Jezus Christus. We willen u zo danken dat u ons andermaal dicht bij u brengt. Of we nu zitten voor de computer of luisteren aan de kerktelefoon of hier in de kerk. We verzamelen ons vanavond rondom uw woord. En mocht het zijn met verwachting dat u ons aanraakt door uw Heilige Geest. Om ons leven te zetten op uw weg. Om alles van u te verwachten. Om te leren leven naar uw wet. Om beslissingen te nemen. Om dingen weg te doen die er niet in passen. Om u te volgen, Heer Jezus, omdat u het zo waard bent. Omdat u al uw liefde gaf. Al uw kracht. alles wat u bent voor ons, omdat er niets meer te geven is dan wat u al deed. En dan willen we ons verwonderd vernederen voor u, de Heilige God, met lofprijs en dankzegging over dat recht van die milde rechtsgedingen die ons zo verwonderen, dat recht wat toegerekend wordt. Waar we eigenlijk niets van begrijpen. Dat u in onze plaats ging staan. Als we dat christelijk geloof belijden. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ah, dat we daar niet dansen door dit kerkgebouw. Dat mag natuurlijk niet van de corona. Heren. Dank u dat we u mogen kennen, Heer Jezus. En dat we u mogen leren kennen als dat nog niet zo is. Wilt u de harten van iedereen zo zetten dat we opmerkzaam zijn. Dat we niets laten ontgaan aan onze aandacht vanavond. Opdat we leven ontvangen en vrijheid. Vergeef ons onze zonden, Heren. En heilig ons leven door de Heilige Geest. Het is Pinksteren geweest. En als wij uw woord mogen openen, zegen ons dan. Zegen ons in het musiceren, in het deze dienst dragen, in het luisteren, in het spreken. Zegen ons, Heer, ga ons niet voorbij. U gaat niet voorbij die u aanroepen. Die u aanroepen in de nood. Daar dank u voor. Maak ons als u, Heer Jezus, dat we uw beeld gelijkvormig worden. Dat bidden we uit genade. In uw heilige naam. Amen. De schriftlezing is Rut 4, vers 1 tot 12. En ik zeg altijd tegen de mensen, zorg dat je een stukje papier bij je hebt en een pen. Ja, je mag schrijven ook in je Bijbel, aantekeningen en onderstrepen. Dingen die belangrijk zijn. Dat je toch eens daar kan kijken. Rut 4, vers 1 tot 12. Ik ben bezig met een serie over Rut in Stavernissen. Rest mij nog twee preken. De eerste helft van hoofdstuk 4 heb ik vanmorgen gedaan en volgende week de tweede helft. En u mag er ook een beetje deelgenoot van zijn. We beginnen te lezen bij Rut 4 vers 1. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten. En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het. In aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het me dan, zodat ik het weet, want er is niemand om het te lossen behalve u en ik, na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene. Om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koop u het voor uzelf, en hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mezelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuige. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Tot zover de schriftlezing. Ik heb de preek in drie puntjes verdeeld. Het eerste punt is in de poort van Bethlehem. Dat gaat over vers 1 en 2 als Boas daar gaat zitten en die andere losser en 10 oudsten uitnodigt. En dan volgt een juridisch gesprek over het lossen van het land van Elimelech. En dat gesprek gaat van vers 3 tot en met 6. Het is te verdelen in twee aspecten. Het lossen van het land en het lossen van die mensen zelf. En dan het derde punt is de koop bekrachtigd. En met een symbool en met getuigenverklaringen. De koop bekrachtigd van vers 7 tot 12. Dus drie punten. 1. In de poort van Bethlehem. 2. Een juridisch gesprek. En 3. De koop bekrachtigd. We willen in voorbereiding op de preek ook zingen. Psalm 102. Zelfde psalm. Vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion. U ontfermen en ook het 10e vers. Dan wordt Gods trouw verheven. En zijn dierbare gunst beschreven. Zijn genade voor het dankbare nageslacht. Dat met lust zijn wet betracht. Daar gaat het om, hè. Psalm 102, vers 7 en 10. En normaliter zou er gecollecteerd worden. Het is nu ook de mogelijkheid om elektronisch geld over te maken voor de doeleinden zoals de broeder net heeft geformuleerd. Psalm 102, dus vers 17. Gemeente van onze Heer Jezus Christus in Barendrecht, jongelui, kinderen. Dat is even een verhaal voor de kinderen over vroeger. Ik had een grote broer, die was een jaar of vier ouder als ik. En die liep altijd uit school mee met Simon. En dat deed hij omdat hij erachter kwam dat sommige jongens Simon plaagden. Ze riepen dingen over zijn grote hoofd. En Simon kon zich niet verweren. Hij was te vriendelijk, te zacht, weerloos, naïef. Maar mijn broer die joeg ze dan weg met een grauw. Wat? En dan vlogen ze weg, wegwijzen jullie. Het was zo heerlijk voor Simon dat er iemand was die het voor hem opnam. Toen mijn broer van school ging, koppelde hij mij aan Simon. Dat heeft maar een korte tijd geduurd, want Simon ging naar een bijzondere school. Maar het was toen dat Simon mij vertelde dat mijn broer zo'n fijne, aardige, leuke, sterke jongen was. Dat hoorde ik voor het eerst, want zelf had ik vaak ruzie met hem. Ja, hoe heerlijk is het als je zelf geen kracht hebt en iemand springt voor je in de bres. Zoals mijn broer voor Simon. Nu die Boas, die sprong voor Naomi en Rut in de bres. En zo is hij iemand die iets laat zien van de Heer Jezus, die voor ons in de bres sprong. Dat is eigenlijk onuitsprekelijk hoe de Heer Jezus in die pijloze kloof sprong die er bestaat tussen God en ons. Dat die kloof overbrugde. Ik denk niet dat iemand dat ooit zou kunnen of durven. Wat de Heer Jezus heeft gedaan. En hij deed het voor u. Hij deed het voor mij. Daarom is Jezus mijn vriend. Ik ben zo trots op hem. Hoef ik niet bang te zijn. Vandaag komen we bij het genaderecht van de arme. Maar eerst wat er vooraf gebeurde, want ja, ik ben in Stavridis al een hele tijd mee bezig, maar om jullie even bij te praten, de meesten kennen natuurlijk die story van Rut wel, hoe die Elimelech vanwege hongersnood met zijn vrouw Naomi en twee zoons, Machlon en Giljon, naar Moab vertrok. Om daar een nieuw leven te starten. En hoe die Elimelech daar stierf. En ze bleef toch. En hoe die jongens, die Machlon en Giljon, een meisje trouwden uit Moab. Buitenlands meisje. En hoe toen, ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurde. Ook die jongens stierven. Machlon en Giljon stierven ook. Dus die Naomi, die had geen man meer. Die had bij het graf gestaan van de man en bij het graf van de zoons. En toen hoorden ze dat de Heer weer brood had gegeven in Juda in Bethlehem. En toen zei ze, ik wil terug naar huis. En toen zeiden die meiden, gaan we met je mee. Die schoondochters, die buitenlandse schoondochters. Die heette Orpa en Rut. En toen waren ze misschien nog nauwelijks onderweg. En toen zei Naomi tegen die meiden van, ga terug joh. Jullie zijn nog jong, begin een nieuw leven. Ga terug naar je volk en naar je goden. En Orpa ging terug, maar Rut ging niet terug. Die heeft toen die bijzondere belijdenis uitgesproken. Hè? In 1 vers 16. Misschien heb je daar in je bijbeltje wel een streep onder. Dan zegt ze, waar u heen gaat zal ik ook gaan. En waar u overnacht zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. En dan gaat ze ook zweren. En dan komen ze daar berooid aan. In Bethlehem. En dan zegt die mensen. Naomi, ben jij dat? zegt Naomi, noem mij maar Mara. Dat betekent bitter, want de Allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. De hand van de Heer is tegen mij. En dan moeten ze daar, ja, toch op een of andere manier een living proberen te maken. En toen is Rut, want het was in de tijd van de gerstenoogst, die is die, misschien de volgende dag al, heeft ze gezegd tegen Naomi, ik ga aardjes rapen. Dat mocht. Volgens het genade recht van de armen mocht je aardjes rapen. En toen kwam ze bij toeval op het veld van Boas. En die Boas die raakte met haar in gesprek. En die had ook gehoord wat ze gezegd had. En daar ontstaat een klik. En ze is daar gebleven de hele oogsttijd. En dan gaat het over hoofdstuk 3. Dan zegt Naomi, die zegt tegen Rut. Moet je luisteren. Boas is aan het dorsen. En dan moet je vandaag naar hem toe gaan. En dan moet je bij hem kruipen. Onder zijn deken. En dan moet je tegen hem zeggen, jij bent de losser. En dat heeft ze gedaan. En toen heeft die Boas toegezegd dat hij een poging gaat doen om hun te lossen. Maar hij zei erbij, er is nog een andere losser. Er is nog een andere losser die meer nabij is dan ik. Na die nacht is hij naar die poort van Bethlehem gegaan. Dat is ons eerste punt, hè? De poort van Bethlehem. Ja, die Boas in de poort van Bethlehem. Hij doet het zo goed. Hij wijst naar onze grote advocaat, Heer Jezus. Hij komt op voor Naomi en Rut. In de poort van Bethlehem, vers 1 en 2. Ben je erbij? Ja? Goed. Bethlehem. Ja, dat ging, zo was het in die tijd, in die kleine stadjes, die hadden maar één poort. Eén poort en daar ging alles doorheen. Hele handel en zo. En die poort, dat was vaak het grootste gebouw van de stad. Er is ook een zwakke plek in de muur, vaak meerdere deuren achter elkaar. En daar zaten natuurlijk de poortwachters. En dan kon je in dat poortgebouw kon je iemand opsluiten en een besloten vergadering hebben. En alle economisch gerelateerde activiteiten hadden daar plaats. Begrijp je, er ontstonden handelsmaatschappijtjes en herbergen, eetgelegenheden, drinkgelegenheden. En ook allerlei andere gelegenheden waar je het geld kon laten rollen, dat begrijp je. Iedereen kwam door de poort. Het was de plaats waar ontmoetingen gebeurden, plaatsvonden en waar afspraken werden gemaakt. Waar afgesproken werd. De poort van Bethlehem. Het was ook de plaats waar recht werd gesproken. Het is een bijzonderheid. Daar zijn we achtergekomen natuurlijk. Doordat David. Toen de Filistijnen de stad Bethlehem hadden bezet. Toen kreeg hij zo'n trek in het heerlijke bronwater. Van de bron die er is in de poort van Bethlehem. Dus dan moet je je zo voorstellen. Achter de poort is een. Midden op het plein, waar de volksvergaderingen zijn, een put voor de hele stad. En het water was heerlijk. Het zuiverste water, symbolisch voor het recht wat gesproken werd op dat stadsplein van Bethlehem. Vandaag is het uiterst spannend, want er is iemand die grotere rechten op Rut heeft dan Boas. En ze hebben een bijzondere betrekking op elkaar gekregen. Boas had iets van de Heere gezien in de trouw van die meid. Uw God is mijn God. Buitenlands, hè? Ja. En Rut had iets gezien in Boas. Iets bijzonders. Zijn hart ging uit naar de armen. Hij had een barmhartig hart. Hij wijst naar de Heer Jezus met hoe hij het recht en de wet in praktijk brengt in Israël. Nou ja, goed, na die nachten ging die Boas dus naar die poort. Maar er was dus nog een ander familielid die meer nabij was. En zo, ja, ik heb hier de opmerking geschreven zoals wij eigenlijk met ons hele zondige leven meer horen bij de vorst van de duisternis dan bij de vorst van het leven. Dat heeft te maken met hoe dit familielid denkt, hoe die is. En hoe zal het gaan in deze morgen in de poort van Bethlehem. Die Naomi heeft tegen Rut gezegd, zit nou maar stil meisje. Ja, mijn dochter, deze man die gaat de zaak regelen. Maak je geen zorgen. Maar ja, de spanning is ongelooflijk. En die Boas die ging van die dorsvloer al vroeg naar die poort zitten wachten op dat familielid. Wat eigenlijk eerst in aanmerking kwam om het bezit van Elimelech te lossen. En even later kwam die man eraan. En dat is heel bijzonder. Misschien heb u dat gelezen. In vers 1 ben ik. Intussen ging Boas naar de poort, ging daar zitten en zie de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. Hoe u ook heet. Ja, er staat, in het Hebreeuws staat de Polonia Almoni. Nou wist Boas natuurlijk heel goed hoe die man heette. Ja, want Boas was een zoon van een broer van Elimelech of zo. En hij was misschien een zoon van de oudste broer van Elimelech. Ik weet niet hoe het zat. Ja, maar zoiets moet je denken. Maar vanwege zijn schandelijk gedrag wordt zijn naam niet genoemd. Daarom zullen we maar Poloni noemen in deze preek. En het is duidelijk wat Boas wil. Hij wil een juridische zaak aan de orde stellen. De persoon in kwestie dus... Poloni, die was misschien nieuwsgierig of een beetje bezorgd van wat gaat er gebeuren. Ja, waar gaat dit over? En het duurde niet lang of daar kwamen de oudsten, de familiehoofden. Ja, als er wat was in de poort, ze kwamen eraan. Misschien sliepen ze iets langer uit. Ja, de Jacnim, ja. Zakaan, dat is een baard. En Zakeen is oud. De Zakeen, de grijze baarden, de lange grijze baarden kwamen eraan. En toen er 10 waren, Binyan, 10 rechtvaardigen. Toen kon de zitting beginnen. De oudsten waren getuigen en oordeelden. Als het heel ernstig was en de doodstraf werd uitgesproken. Ja, dat gebeurde ook wel eens als iemand... op een misdaad was betrapt, dan werd hij buiten de poort gevoerd en gestenigd. De rechtspraak was openbaar en er was meestal niet zoveel te beleven in het stadje. Dus u begrijpt dat het volk toestroomde. Het is een rechtszaak. Civiele procedure. En met uitgestrekte hals wil het volk natuurlijk alles horen, niks missen. En ik kan me voorstellen dat Rut en Naomi die alles voorbij zien lopen naar het stadsplein, ja, het ook niet meer hielden. Ze gingen ook mee. Dat kan ik me zo voorstellen. Het staat er niet hoor. Nu, we zijn bij punt 2, een juridisch gesprek in de poort van Bethlehem, vers 3 tot 6. Boas begint over het bezit van Elimelech. En het beroep dat op hen als lossers is gedaan, hoe dat beroep is gedaan, dat verzwijgt hij, want het was die nacht daarvoor gedaan door Rut. Die was bij hem onder de deken gekropen. Hij vertelt wijselijk niet hoe dat was gedaan, het beroep. Het beroep was gedaan op hen als lossers uit de familie van Elimelech, nu Naomi straatarm weer terug is in Bethlehem om het bezit weer terug te brengen in de handen van Naomi. En dat is helemaal volgens de Torah, het staat in Leviticus 25. Ik zal er eens iets van lezen. Dat staat in vers 24 en 25, maar ik begin in vers 23. Want het land was van de Heere God. Het land was van de Heere God. Is nog steeds van de Heere God. En dat land, dat hoorde bij een stam, bij een familie. Was verdeeld. En dat land, dat moest altijd weer in bezit komen van die familie om groot grondbezit en misbruik tegen te gaan. Onderdrukking. Vers 23. Ja, heb je je Bijbel bij, hè? Leviticus. Ja, want ik praat zo lang, zodat je het op kunt zoeken natuurlijk. Ja. Of misschien had je dat nog niet in de gaten. Leviticus 25, vers 23 tot 25. Ja, je moet wel meedoen, hè? Ja, goed. Leviticus 25, vers 23. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe, zegt de Heer. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Dat beseffen wij helemaal niet, hè? Wij kopen een huis. Ja, dat is voor ons. Ja, maar het is van de Heer. Je bent maar een passant, hè? Linquenda, het moet verlaten worden. Vers 24. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. Dus iemand komt in problemen, financiële problemen, hij heeft zijn land verkocht. Dan moet je elkaar helpen als familie. Dan moet je het weer terugkopen. Je had het recht, van terugkopen als je een losser was. Degene aan wie het verkocht was, moest het dan verkopen aan de losser. En de prijs werd dan bepaald tot aan het jubeljaar. Ja, land. Land was natuurlijk essentieel. Het was een rurale samenleving. Ja, zonder land kon je niet overleven. Dat land, dat gaf je voedsel. Dat betekende je bestaan. En een losser kon zijn familielid het leven weer geven. Het weigeren om het land te lossen, dat was eigenlijk onmenselijk. Nou, Poloni en Boas, dat zijn lossers. Zelfs lossers hadden het recht om het land terug te kopen. Ik zei het al, de waarde van het land werd berekend tot aan het jubeljaar. In het jubeljaar moest het land sowieso terug naar de oorspronkelijke eigenaar, maar ook dat werd vaak niet gedaan. We lezen in het boek Rutten naar Richter in de tijd van de Richter. Er was ontzettend veel wat mis was. Het recht werd niet gehanteerd, nageleefd. Nou, die Poloni Almoni die had het eerste recht om te lossen. Ten slotte was hij het meest nabije familielid, betoogd Boas. Hij en Boas die zegt het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi die uit het land Moab teruggekomen is verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners die toegestroomd waren en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het me dan, zodat ik het weet, want er is niemand om het te lossen behalve u en ik naar u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Hij dacht, het is een buitenkansie. Hè? Ongelooflijk wat er vandaag gebeurt. Kijk, die Naomi die is te oud om het land te bewerken. Hoe oud werd je in die tijd? Misschien 50, hoe oud was Naomi? Misschien 48, ik weet het niet. Huh? En hij hoefde alleen maar haar in haar onderhoud te voorzien. Het vruchtgebruik zou voor het leeuwendeel aan hem te goed komen. En wanneer Naomi zou sterven, dan zou het land van Elimelech zijn voor zijn nageslacht. Die Poloni, die ziet daar een bijzondere buitenkans. Gretig stemt hij in, natuurlijk zal hij lossen. En ik kijk altijd naar de woordherhaling. Hè? In het Hebreeuws is het nog erger. En er staat een aantal keer het woord ik in vers 4. En dan lijkt het net alsof die Boas ook zo inhalig is als die Poloni. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wil lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het me dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. En toen zei hij, en er staat er in het Hebreeuws een nogie, ja, ik zal het lossen. twee keer ik. Ik. En ongetwijfeld stonden die Naomi en Rut te luisteren daar. En nou, toen ze dat hoorden, dat die Poloni dat land zou krijgen, zou kopen. En ze dus in de macht zouden komen van die Poloni. Wat een armoe ga je dan tegemoet. Die man die denkt alleen maar aan ik. De grond werd onder hun voeten weggeslagen. Overgeleverd aan die inhalige Poloni. En misschien voelde ze zich wel verraden door Boas. Ze hadden hem zo vertrouwd. Die Rut die had zulke mooie verhalen over die Boas gehad. Die Boas die had nog 6 maten gerst meegegeven. Ze had zoveel vertrouwen gehad. Zou die ze nu zo verraden? Ze uitleveren. Aan die overduidelijk inhalige Poloni was het nu afgelopen. Nou, gelukkig niet. Want niet alleen land moet worden gelost, maar ook de mensen. Boas is nog niet helemaal klaar. Hij is blijkt doorkneed in de wet van God. Het is zo belangrijk om de wet van God te lezen. Natuurlijk zijn die oude wetten uit de Tora voor ons niet letterlijk meer toepasbaar. Maar het valt zoveel te leren aan barmhartigheid en omzien naar elkaar. En ik kan me zo voorstellen dat die Boas zijn Bijbeltje heeft gepakt en Deuteronomium 25 vers 5 tot 10 is gaan lezen. Misschien wilt u meelezen, want het gaat over het zwagerhuwelijk. Deuteronomium 25, vers 5 tot 10. Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zo zijn dat het eerste kind dat ze baart op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat de dienstnaam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet geneigd is zijn schoonzus tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzus naar de poort gaan, naar de oudste, en zeggen: mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen. Dan moeten de oudste van zijn stad hem roepen en tot hem spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: ik ben niet geneigd haar tot vrouw te nemen, zie je hoe afhankelijk die armen zijn, dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudste naar hem toe gaan, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij het woord nemen en zeggen: zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. En zijn naam zal in Israël luiden: het huis van hem bij wie de schoen is uitgetrokken. Er moeten ook mensen gelost worden, niet alleen land. En dan zegt hij tegen Poloni Almoni: als je het land koopt van Naomi, dan koop je het natuurlijk ook voor Rut de Moabitische. De vrouw van de, vers 5, hè. De vrouw van de overleden Machlon, en ben je verplicht om in zijn plaats bij haar nageslacht te verwerven voor het gezin van Elimelech. Nou met die buitenlandse had die Poloni van zijn leven geen rekening gehouden. Dat die buitenlandse nou hetzelfde recht zou hebben als een Israëliet. Dat is voor ons natuurlijk ook misschien schokkend. Je hoort het vaak, hè. Die buitenlanders die krijgen maar huizen, die krijgen maar werk en zo. Dat die buitenlanders dezelfde rechten zouden hebben. Verfrissend, hè? Ja. De richtere tijd. De tijd van de Baalverering. De tijd van het materialisme. De tijd van de seksuele uitspattingen. Vrolijke feesten enzovoort. De tijd van, nou ja, misschien van vandaag. Een vreemde dezelfde rechten in Israël. Ze waren het helemaal kwijt, vergeten. Zoals wij, net zoals die rijke man, iedere dag stapten langs Lazarus die daar aan zijn poort lag. Iedere dag. Misschien miste hij hem pas toen hij gestorven was. Zo stappen wij ook zo makkelijk langs de dingen die we, nou ja, wat kun je eraan doen, toch? Toen zei die Poloni, ja, dat gaat niet. Dan richt ik mijn eigen erfelijk bezit te gronden. Dan gaat het hem wat kost. Nu, waarom hij zijn eigen erfenis te gronden zou richten, is niet helemaal duidelijk. Dat wordt ook niet toegelicht. Wel wordt hier hetzelfde woord, ik zei al iets over de woordherhaling, hoe belangrijk dat is. Hetzelfde woord voor te gronden richten wordt gebruikt in de situatie van Onan. Verderven, shagat in het Hebreeuws. Onan, even het geheugen opfrissen, het staat in Genesis 38. De Juda, die had 3 zoons. Er, die trouwde met een Kanaanitische, met Tamar. En hij was slecht in Gods ogen, God doodde Er. En toen moest Onan de zwagerplicht vervullen. Maar die verdierf zijn zaad tegen de aarde. Shagat. Kijk. Dat is het woord hier. Anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Hetzelfde woord wordt gebruikt. En toen stierf Onan ook. En Juda dacht, die Tamar, dat is een gevaarlijke vrouw. Hij weet het aan die vrouw. Daar zou dan een vloek op rusten of zoiets. En hij gaf zijn derde kind, Sela, niet aan Tamar. En hij stuurde hem naar huis terug, naar de vader, naar Shua. Ja, dat is één reden. Ook zien we dat Poloni wegduikt op het moment dat de naam van Rut de Moabitische wordt genoemd. Koopt u het ook van Rut de Moabitische, vers 5. Buitenlands. Misschien is die bang, ja, om met dit huwelijk zichzelf en zijn gezin in diskrediet te brengen. In de Midrash over Rut suggereren de rabbijnen dat Poloni vroomheid voorwende om eronder uit te komen. Je moet natuurlijk niet met een buitenlandse trouwen. Dan zou er schande over je gezin komen. Met een buitenlandse. Poloni had duidelijk niet in zijn hoofd om rekening te houden met de rechten van een vreemdeling. Hij was een man die, en dat probeert de tekst ook uit te drukken, die leefde voor zichzelf. Alleen wanneer de wet in zijn straatje kwam, dan volgde hij de wet. Hij respecteerde God alleen maar als het hem uitkwam. Het moest hem zelf niets kosten. Hoe het precies zat is niet duidelijk. Misschien had Poloni zelf nog geen kinderen. En zou het zelfs kunnen betekenen dat het eerste kind van Rut het dubbele deel zou krijgen van zijn erfenis. Of goed. We weten het niet precies wat hem door het hoofd gaat of stormt. Maar er gebeurt hier nog wat. Plotseling krijgt Poloni door waarom Boas hiermee komt. Hij had natuurlijk al gehoord. Want die praatjes gaan in Bethlehem. Die Rut is voortdurend op het veld van Boas. En hij denkt bij zichzelf, die Boas die is verliefd op die Rut. En dan zegt hij, neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen. Want ik kan het niet lossen. Want hij begrijpt dat Boas het niet erg vindt om zijn plaats in te nemen. En daar wordt de rechtszaak mild. Hij zegt tegen Boas, neem u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen. Ja, hoe zat het met Boas zelf? Was het een onhandige boer? Je hebt er tegenwoordig ook een programma zelfs van onhandige boeren. Die niet zo makkelijk zijn met relaties. Was hij weduwnaar? Dit is niets in de tekst wat daar iets over zegt. Nou, in ieder geval, die Poloni die gunt het Boas. En wat zal die Rut blij geweest zijn. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het zo'n wending was. Toen die man zei, maar ik kan die vrouw niet nemen. Ze zou wel geweend hebben. Wat een opluchting. En misschien ging er ook wel een zucht van verlichting door het volk. Dat ze dachten, nou gelukkig dat dan niet gebeurt. Dat je niet in handen valt van Poloni. Dan kan je je borstel nat maken. Dan is de armoe zeker. Ja. Goed, punt 3. De koop bekrachtigd. Vanaf vers 7. In vers 7 wordt toegelicht wat er gebeurde bij zo'n rechtszaak. Als een losser zijn plicht weigerde. De schoen staat voor het beheren van grond. En Poloni weigert deze plicht hier. Als de grond niet van jou is, dan moet je schoenen uit. Dat heb je nog wel, hè. Dan komen mensen bij je in huis en trekken ze hun schoenen soms uit. En Mozes, die trok zijn schoenen uit, want hij stond, ja, op de heilige plaats. Hè? Het was niet zijn grond. Gelukkig is hier een andere losser. Het lijkt niet zo'n heftige scène als in Deuteronomium 25, vers 19, wat we net gelezen hebben. Waar de afgewezen vrouw haar pijn uitdrukt door de schoen van die losser uit te trekken en hem in het gezicht te spuwen. En te zeggen, zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broeder niet wil bouwen. En zo zal hij bekend staan in Israël. Ja. Nou ja, de wet zegt tenminste dat de grote schande is. De praktijk was vaak anders. We zien hier in het boek Rut een veel mindere vorm. Want iedereen was, zoals ik zei, waarschijnlijk opgelucht en heeft Polonische zijn sandaal zelf uitgetrokken en aan Boas gegeven. Hij trok zijn schoen uit in vers 8. En Poloni zei tegen Boas, koop u het voor uzelf. En Boas die trok de schoen van Poloni aan, het past hem precies. Ja. Wie de schoen past, trek hem aan. Boas trekt de schoen aan van Poloni, hij neemt de plaats in van de andere losser, van Poloni Almoni. Nee, ik denk dat na de rechtszaak Poloni zijn schoen alweer teruggekregen heeft. Het kostte Boas misschien veel geld, maar het gaf hem nog veel meer vreugde. Hij nam de schande van Rut op zich en maakte dat ze er helemaal bij hoorden. Boas vervult de wet in Israël. Hij breekt de wet tot leven. Zijn bezit kwam voor hem niet op de eerste plaats. Gods wil te doen was zijn groot verlangen. En ook zo wijst Boas naar de Heer Jezus. Die ook op een vergelijkbare wijze de wil van de Vader wilde doen. Zoals hij, denk maar terug in uw verbeelding, hoe hij kroop in Gethsemane om de wil van de Vader te doen. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo staat het ook in de psalm, zie ik kom om uw wil te doen. Geef mij het oor doorboord, Hebreeën 10 ook. En wat het hem gekost heeft om in onze plaats te gaan staan. Hoe de Heer Jezus stond voor Caiaphas. Hoe ze hem in zijn gezicht geslagen hebben. En hoe hij stond voor Pilatus. Terwijl hij niets gedaan had en Pilatus wist het. Hoe hij door zijn soldaten, door de hele bende, werd kapot geslagen en bespuugd en veracht. Hij ging in onze plaats staan. De Heer Jezus kocht ons vrij. Hoe groot de kosten ook waren, hij gaf zichzelf geheel. Het gaat om God. Die zoveel houdt van ons. Dat hij alles voor je over heeft. Beseft u dat? Heeft u het ooit een moment beseft? Dat God zoveel van u houdt. Dat hij u wil redden. En zichzelf voor u over heeft. De Heer Jezus kocht ons vrij. Hij stond in onze plaats. Zijn liefde voor u en jou en mij. Was zo groot dat hij het kruis verachtte. Hij deed het voor ons, maar het was nog meer het verlangen om, ja, om de kloof tussen zijn vader en ons te dichten. Om dat de schuld bedekt werd. Dat de eer van zijn vader, de schepper die ons gemaakt heeft, hersteld zou worden. Dat het weggedaan zou worden. Alles wat verkeerd was. Hij bedekte het met zichzelf, met al zijn liefde. Hij wilde de eer van zijn heilige, lieve vader herstellen. Hou je ook zo van de Heer Jezus? Hou je ook zo van de Heer Jezus? Hij nam al onze schande op zich. Hij vervulde de wet des Heeren. Hij betaalde alles zonder schuld. Hij deed dat ook vanwege de heerlijkheid die voor hem lag. Het gaat over Boas en Rut. Boas deed alles vanwege dat huwelijk met Rut. Vanwege de heerlijkheid die voor hen lag. En de Heer Jezus, zo staat het in de Hebreeënbrief. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Het gaat over het hemelleven. Het kruis verdragen, de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En hij bidt voor ons en hij voert het genaderecht uit. Hij wil je voeren naar de hemel. Daar waar de heerlijkheid eindeloos is. Waar zijn liefde ons vervult. En zijn vrede ons doordringt. Waar de vreugde eindeloos is. Daarvoor deed hij het. Ja, je begrijpt dat het een vrolijk gebeuren werd daar in de poort van Bethlehem. Boas gaat met Rut trouwen. Hij gaat staan. Vers 9 en 10. Hij zei tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuige. Ja, het begint met u bent vandaag getuige en het eindigt met u bent vandaag getuige. Ziet u dat in vers 10? U bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb. Wat van Elimelech geweest is en alles wat van voor de volledigheid Giljon en Maglon geweest is. Daarbij neem. En dan staat er een asterixje bij. En dan moet je even onderaan de bladzij. Als je een herziene statenvertaling hebt. En dan staat er letterlijk koop. Daarbij koop ik voor mezelf Rut. De Moabitische. Het gaat om de bruidschat. Wat de Heer Jezus betaald heeft voor ons. Wat Boas betaalde voor Rut. Aan Naomi, de bruidschat. Waarom? Daarbij neem ik voor mezelf Rut de Moabitische, de vrouw van Maglon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Daarom deed hij deed het niet voor zichzelf, om nog rijker te worden. Hij was al zo rijk, die Boas. Hij deed het om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Waarom? Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. Waarom stierf de Heer Jezus? Om uw naam eeuwig te maken. Opdat die niet verloren gaat. Om uw naam. Zo zegt hij het in Jesaja. U bent in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik heb het gedaan voor jou. Je bent van mij. Vanaf de doop af. En al van eeuwigheid af. Weet je het? Heb je het ooit erkend? Gezegd. Ik ben van u. Het werd een vrolijk gebeuren daar in de poort. Die Boas die vat de zaak samen. U bent getuige. Er mag geen naam verloren gaan in Israël. Ziet u de wet in zijn schoonheid schitteren? Boas wil werkelijk Naomi en Rut met haar hele verleden en hele geschiedenis dragen. En dat wil hij ook met ons. Hoe het ook is met u, hij kent u wel. En hij wil u dragen. Iedereen vond het geweldig. Ze riepen mee met de oudste. Vers 11. Wij zijn getuig. Wat een love story. Wat een dag. Bent u ook getuige? Bent u ook getuige van die dag die nog veel beter was Goede Vrijdag. Toen de Heer Jezus in al zijn liefde zijn bruid verwierf en de prijs betaalde. Hij betaalde alles. Hij gaf alles van liefde. Hij stortte zich uit in liefde. Hij ging zelf onder. Bent u getuige van hoe hij ons kocht? Ik bedoel, heeft u een getuigenis? Ik moest laatst iemand begraven. En die buurman was, ja, een soort zaakwaarnemer, want die man was eenzaam. Ze spraken wel eens met elkaar over het weer en zo. En over de nieuwtjes van het dorp. Hebt u ooit met hem over het geloof gesproken? Geen woord. Geen woord. Wie zijn wij, kerk? Bent u ook getuige? Hoe hij ons kocht, verwierf en onze namen in stand houdt en vereeuwigt. Hoe het leven met hem ons verhoogt. Ja, want die Rutte was een straatarme weduwe. Vuil in de straat was het. Ze woonde in een bouwval, moet je je voorstellen. Ja, en nu is ze de bruid van Boas. Ongelooflijk. Ja, dat had niemand verwacht. En natuurlijk is een verwijzing naar het eeuwige, het hemelse huwelijk met Christus. Daar waar geluk is en blijdschap en vrede. Geen namen in Israël worden uitgewist. En Rut weet het al, haar toekomst is in Boas geborgen. Wij moeten nog leven van de toezegging van de meerdere Boas. Maar de verlossing zal zeker komen. Gelooft u het al voor uzelf? Weet u het al? Is uw leven al gekocht? En dan gaan de oudsten die gaan zegenwensen uitspreken. Vers 11 en 12, hè? Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea. Nou, zelf stammen ze af van Lea, maar ze noemen Rachel als eerste. Ja, dat is wel mooi, want die Rachel die heeft een tijd van verdrukking en kinderloosheid gekend. Ja, dit is een zegenwens dat Rut vruchtbaar mag zijn. En dan tegen Boas, doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Het gaat hier om daden van recht en wijsheid. En dan staat iets verrassends, vers 12. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Die Tamar die was aan het eind, hè? Die moest de rest van haar leven bij de familie in huis als weduwe blijven. En ze kende de schoonvader wel. Vooral nadat zijn vrouw gestorven was. En als hij van de markt kwam, ging hij naar de hoeren. En zij ging op het kruispunt van Enaim zitten. Als hoer. Die Tamar. Op de weg naar Timna. En daar kwam die Juda. Hij had geen geld bij. Maar hij zei, het komt wel goed. En hij gaf er als onderpand zijn ring. En zijn snoer en zijn staf. Tamar. Toen ze zwanger bleek, toen wilde hij haar verbranden. In zijn rechtzinnigheid. En toen kwam ze met die zegelring en het snoer en die staf. Van hem, van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Ze was zwanger van de schoonvader. Ze eiste het recht, het genaderecht, wat beschreven staat in Israël. Ze eiste haar recht op. En die mensen worden vrolijk hier dat ze afstammen van Tamar, die buitenlandse, die dat recht van de armen opeiste. Het recht van de armen is, als je vraagt, Heer Jezus, wilt u mij genadig zijn? Hij zal je niet voorbij gaan. Hij zal je niet voorbij gaan. Het is deze schokkende geschiedenis waar ze trots op zijn. Hoor eens hoe het recht zegeviert hier in Bethlehem. Het wordt Pinksteren in Bethlehem. Het genaderecht wordt toegepast. De verworpenen krijgen plaats onder Israël. Hoe is het bij ons? Want we moeten het op onszelf toepassen. Laat ik concreter zijn. Reik de kerk uit naar hen die er niet bij lijken te horen. Of zijn we onderdeel geworden van het burgerlijk fatsoen? Wat verwerpelijk is bij de mensen wordt door de Heere hooggeacht. Het gebeurde bij Rachel, die geen kinderen kon krijgen. Bij Tamar, bij Hanna, die zo geplaagd werd door Penina. Bij Rut, bij Maria, de moeder van de Heer Jezus, de nederige worden verhoogd. Paulus schrijft erover in de eerste Korinthebrief. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Naar armen ziet hij om en die tot hem roept. Ik wil eindigen met een gedicht van Joker Verweert. Ze heeft er aan in dit gedichtenboek Seizoen heeft ze een aantal gedichten geschreven over Rut. Bruiloft staat erboven en Boas spreekt eerst. De dag wordt stralend wakker boven het veld van Bethlehem. De zon laat zich niet wachten. Ik sta in deze stilte als een held, mijn bruid van deze dag in mijn gedachten. Zo komt er vreugde in mijn eenzaam lot. Nu troost mij God. Komt Rut aan het woord. Van ver zie ik hem komen door het veld van Bethlehem. Ik sta op hem te wachten. Zo hoog de liefde in mijn hart opwelt. Zo hoog staat ook de dank in mijn gedachten. Ik laat mijn ogen verder klimmen tot ze zien op God. De hoge hemel staat boven het veld van Bethlehem. God ziet hen beiden komen. Hij die de levensloop der wereld velt, ziet met vertedering op mensen dromen. Hij houdt zijn vaderhanden om hun lot. Hij is hun God. Amen. We willen zingen Psalm 61, vers 3 en 4. 61, vers 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en begehoord. 3 en 4 van 61. Gemeente, zullen we met elkaar de Heere danken. Heere, dank u wel. Wat een zegen dat we mogen zien hoe van oude tijden af u al iets zien dat de volken erbij horen. Tamar, Rut, Rahab, allemaal in uw geslachtslijn, Heere Jezus. Dat wilde u per se, opdat we het zouden weten. Ik ben niet te slecht. Ik mag er ook bij horen. Dank u wel dat u grote liefde zo in dat beeld van Boas voor ons wil laten zien. Dat u er alles voor over hebt om ons te trekken. Wie zou zo'n grote genade nu niet achten? O Heer, maak ons toch wakker als we niet wakker zijn geworden. Dat we er niet aan voorbij gaan. Want u kocht ons met uw bloed. Genoeg bloed om de hele wereld te redden. Maar hoe verschrikkelijk zal het zijn als we daaraan voorbij gaan. Als we als pelonie voor onszelf gaan leven. Als we uw wet verachten. Als we uit moeten gaan in feest vieren. En seksueel geen grenzen hebben. Geen respect voor een ander. Als we met onze handen niet af kunnen blijven van het bezit van een ander. Als we maar doorgaan met op het terrein van een ander te zitten, emotioneel of hoe dan ook. De ander niet lief te hebben als onszelf. U niet op de eerste plaats te hebben. Wat zal het oordeel vreselijk zijn als u komt, Heer Jezus. U hebt niet gewild dat ik koning over je was. En dan moeten we toch allemaal zeggen, als dat zo is, ja Heer, u hebt gelijk. U hebt gelijk. We hebben ons deel hier gehad. En nu wil ik u vragen, wilt u er toch aan geen één voorbij gaan vanavond hier in Barendrecht? Breng ons toch onder de schaduw van uw vleugels. Dat we die innigheid met u mogen beleven. Het leven met u, die rijkdom van het leven met u. Dat we tot ons doel mogen komen. En gaan wandelen zoals u wil dat we wandelen. Dat we worden als u in barmhartigheid. In vrede zoeken. In vriendelijkheid. In discipline. En noem maar op. Dank u wel dat u vanavond het zicht opende op het eeuwige leven. Dat heerlijke leven met u. Ach, hoe kunnen wij daar ooit iets van zeggen? Dat u voor die heerlijkheid zoveel over had, dat zegt er wel iets van hoe heerlijk het moet zijn straks. Het moet zo heerlijk zijn, onuitsprekelijk heerlijk. Zegen uw woord. Mag het heerlijk postvat in de diepte van ons hart. Zie om naar deze wereld gevangen in de coronacrisis. En in macht strijven. En in angst, zie om naar ons land. Wees u alstublieft met de regeringsleiders. Opdat ze om mogen zien naar de armen en de verdrukten. En iets van u mogen weerspiegelen in hun leven, Heer Jezus. Zie om naar de kerk. Zie om naar Israël. Dat ze u zullen erkennen. Als de meerdere Boas die zij doorstoken hebben. En over hem wenen. Als over een enige geboren zoon. Geef uw kerk nog getuigkracht, Heere. Wilt u wegnemen wat niet naar uw wil was vanavond. En mag uw heerlijke drie enige namen overblijven. Heere, dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen uit Psalm 68. En mag u het op uzelf toepassen, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht van de zonnestralen, ver boven andere vogels pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, vers 7, het gaat over de bruid van Christus. Gemeente ontvangt de zegen van de drie-enige God. De Heer is zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn vriendelijk aangezicht over u en over jou. En geef u zijn heerlijke vrede. Amen.